Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ja, Astrid, met dit weekend zowel de dodenherdenking als bevrijdingsdag voor de deur kunnen we denk ik ook niet om dit thema heen. Daarom heb ik jou ook gevraagd om een boek uit te kiezen wat met het thema Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En was dat moeilijk eigenlijk of is er best nog steeds veel aanbod op dat vlak?
Ja, daar is veel aanbod, maar het was voor mij niet moeilijk kiezen. Want ik had dit boek al verschillende keren in de boekhandel zien liggen. En iedere keer werd ik toch wel getrokken door de titel. Het boek heet namelijk Het kleedje voor Hitler. En het heeft als ondertitel Een familiegeschiedenis. En het is geschreven door Bas von Benda Beckman. En toen werd ik heel even op het verkeerde been gezet. Want ik dacht, ja, dat is vast, hè, als je de naam hoort, geen Nederlandse auteur. Maar dat blijkt hij wel te zijn. En wat ik dan zo bijzonder vind aan dit boek is dat je eigenlijk alles vanuit het Duitse perspectief krijgt. Duitse burgers, mensen die voor de nazi's, voor het leger, in het leger zaten. En ja, dat is toch over het algemeen in de Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog zie je eerder het andere perspectief vanuit de Nederlanders. Ja, het gaat dus eigenlijk met name over zijn oud-tantes en ooms. Bij de start van het verhaal begint het met hun ouders. En dat zijn dan Robert von Benda en Kate Gill. En Kate Gill, ja, dat klinkt dus niet Duits, dat klopt. Die heeft een Schotse en Engelse ouder. Nou ja, die zijn dan van lage adel. En die komen dan op een grote boerderij, een landgoed in Duitsland terecht. En in een plaatsje dat heet Rupko en dat ligt nu in Polen, maar toen was dat nog voor de Tweede Wereldoorlog, lag dat in Duitsland. En ja, daar groeien eigenlijk die kinderen heel idyllisch, in een hele idyllische omgeving op. Ze kunnen daar spelen, ze hebben de ruimte. Als ze wat ouder zijn, moeten ze ook wel meewerken om de gewassen van het land te halen, want het is niet echt een hele erge vetpot die ze hebben. Maar het gaat dus om 6 kinderen in totaal. Het zijn Agnes, Rob, Mary, Doralise, Louise en Tine. Om een klein beetje de verhaallijn vast te houden, heb ik daar 4 personages uitgehaald. Omdat die allemaal een bijzondere rol in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld. En om daarmee te beginnen, dat kwam eigenlijk in die tijd dat die kinderen opgroeiden. Toen was die vader, wat toen werd genoemd nationaal conservatief, dat was een soort politieke stroming waar veel van die adellijke mensen eigenlijk toe behoorden. Na de Eerste Wereldoorlog, toen ging het economisch heel slecht, hè, want ze hadden natuurlijk al die vanuit de Weimarrepubliek allemaal heftige sancties opgelegd gekregen. Dus ja, het was geen fijne tijd in Duitsland. Daarin kwam ook nog eens Hitler aan de macht in 1938 volledig. En toen zag je eigenlijk dat veel van die mensen, van die lage adel, die dan nationaal conservatief waren, die hadden allemaal het gevoel, ja, maar het gaat nu niet goed, er moet iets gebeuren. Dus eigenlijk was dat natuurlijk een gespreid bedje voor Hitler, want die wist al die mensen natuurlijk naar het nationaal socialisme te krijgen. En dat lukte hem ook aardig. Ook in dit gezin. En als eerste waar ze dan mee te maken kregen was dus hun dochter Doralise, die was getrouwd. En haar man Eberhard werkte op een arbeidsbureau. Nou ja, Hitler had daar natuurlijk allerlei ideeën bij, dat mensen te werk gesteld moesten worden. Dus nou ja, daar werkte hij aan mee, die Eberhard. En hij kreeg ook promotie. Hij zou de ambtenarenstatus krijgen, nou, wat voor hem een hele grote eer was. Zou hij ook meer geld gaan verdienen. Maar om dat te kunnen doen had hij een ariërverklaring nodig. We hadden het natuurlijk toen al dat Hitler rijkskanselier was, dus hij had dat soort regels al ingevoerd. En tot grote schrik van de familie, die ervan overtuigd waren dat zij een schoolvoorbeeld waren van een Arische familie, zo op zo'n boerderij, en bleek dus dat er een overgrootvader was met Joods bloed. Dus die ariërverklaring kon niet afgegeven worden. Nou, en daar had zus Louise, dat was toch wel degene in het gezin met, ferme dame die van aanpakken wist, die liet dat niet gebeuren en die, die schreef eigenlijk een brief aan Hitler met een gratieverzoek. Van, wij zijn al een familie en het kan toch niet zo zijn dat. En wonder boven wonder, dat lukte haar. Dus zij kregen dus gratie, dus ze kregen dan wel die Eberhard zijn ariërverklaring. En dan gaat het verhaal dat om een dankbaarheid te tonen dat de familie dan een kleedje naar Hitler heeft opgestuurd. En daar is een fragment over en dat wil ik graag voorlezen. Hoe vernederend de hele procedure ook voor hen moet zijn geweest, Louise en anderen zullen het toch als een vorm van genoegdoening hebben beleefd dat Rob en Tini niet uit de partij werden gegooid. En het is rondom deze blijdschap dat zich nog een familieverhaal heeft gevormd. Kitty, de oudste zus van mijn vader, herinnert zich dat Louise haar ooit vertelde dat de familie Hitler als dank voor zijn gratie een cadeau had gestuurd. Het zou een mooi tafelkleed zijn geweest, rijk geborduurd met jachttaferelen. Hitler zou het later weer een Franco cadeau gedaan hebben, vertelt mijn tante. Maar of het klopt? Kitty twijfelde ook. Later had ze Louise nog eens doorgevraagd over het tafelkleedje voor Hitler. Maar toen herinnerde Louise zich niet meer. Een bedankje had ze wel gestuurd, maar een kleedje? Omdat het verhaal me bleef integreren, begeef ik me nog een keer naar het Bundesarchiv in Berlijn. Daar neem ik mappen van de Rijkskanselij door met fanmail, correspondentie, overgiften van en aan Hitler en de vele legaten, geschenken, inclusief zelfvervaardigde schilderijen en knutselwerken die Hitler als kanselier en Führer gedurende zijn bewind ontving. In de dossiers met gegevens over de door Hitler ontvangen en gegeven geschenken vind ik geen spoor van het kleedje. Niet als ontvangen cadeau en ook niet als geschenk aan Franco. Ik blader nog wat door de beschikbare mappen uit de fanmailarchief, dat echter incompleet is en deels ontoegankelijk vanwege het slechte staat van het papier. En hoewel ik het verhaal nog steeds niet helemaal kan loslaten, neem ik de trein terug met de wetenschap dat ik het in ieder geval heb geprobeerd. Waarom toch die obsessie met het kleedje? Ik denk dat het komt doordat in deze familieanekdote een aantal dingen samenkomen. Ten eerste zegt het iets over hoe een familiegeheugen functioneert. Verhalen worden doorverteld en doorgegeven en in dat proces is de grens tussen waar gebeurd en verzonnen soms heel moeilijk te vinden. Je blijft je afvragen wat er waar van is, zelfs nu is gebleken dat er in het archief geen spoor van te vinden is. Tegelijkertijd is de functie van dit soort tot de verbeelding sprekende anekdotes ook dat ze steeds weer aanleiding vormen voor gesprekken over het nazi-verleden, waarvan de vraag wat klopt en wat niet een belangrijk onderdeel uitmaakt. Nou, en dat is eigenlijk voor mij, hè, geeft hij hier als auteur voor dit boek natuurlijk ook wel een klein beetje aan van, nou ja, er zit heel veel archief- en bronnenonderzoek onder, maar ook heel veel verhalen die hij heeft gehoord of uit de biografieën die deze broers en zussen zelf hebben geschreven gehaald. Maar ja, dat is dan natuurlijk vanuit hun perspectief. Maar hij geeft je als lezer wel mee van, hè, wees er bewust van dat het hier en daar, hè, wat de waarheid nu helemaal is, dat wordt soms in het midden gelaten. Hmm. Nou, en wat dan eigenlijk zich ontspint in het boek, dat vind ik heel erg interessant, is dat niet alleen die Dorelize met haar man, die zaten dus in de organisatie, want die regelde dan dat mensen te werk gesteld werden om de Duitse oorlogsindustrie overeind te houden. Maar vooral Louise, dat is die zus die ook die gratieverzoek heeft ingediend, die werkt als secretaresse bij het leger, het Duitse leger. Maar ook zeg maar in de legertop. Die komt ook in verschillende landen. Als dus Duitsland Frankrijk heeft veroverd, dan gaat ze mee met die top naar Frankrijk en voelt zich daar ook als een god in Frankrijk. Komt in Berlijn, gaat naar Italië, komt daar de toenmalige topmensen tegen. En daar heeft ze een enorm netwerk van om zich heen verzameld. En dat vind ik ook een heel bijzonder familieverhaal in deze familie, is dat zij wordt verliefd op Alfred Jodl. En Alfred Jodl is de belangrijkste stratege in het leger. Dus die adviseert Hitler direct. Ja, en daar wordt ze verliefd op. Maar die is getrouwd. En die heeft een vrouw en die heet Irma. Nou ja, zij beginnen heel gezellig met z'n drieën een driehoeksverhouding. Die hele correspondentie is ook bewaard gebleven. En dan hebben ze allerlei koosnaampjes voor elkaar in die brieven. Ja, en dat is echt bizar als je weet wat er op dat moment speelt in de wereld. En zij elkaars dat soort brieven schrijven. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder.
Dat er gewoon in één familie kan plaatsvinden, hè, dit soort verhalen. Ongelooflijk. Dit is,
ja, zeker. Nou ja, en je zou zeggen, ze komen allemaal uit hetzelfde nest. Hè. Ze zijn allemaal een beetje hetzelfde opgegroeid. Maar ja, het zijn ook jonge mensen die ook carrière wilde maken. En nou ja, dat geldt dan ook voor Sustini. Sustini die houdt van bergbeklimmen en nou ja, die komt daar een arts tegen. En daar raakt ze ook verliefd op, die heet Moek. Maar die is half Joods, dus dat speelt ook weer een rol in het boek. En zij, die Tini, die kijkt er toch wel heel anders tegenaan. Daar waar de rest van de familie nationaal socialistisch zijn en eigenlijk achter Hitler aanlopen, is zij vele malen kritischer. En dat komt denk ik ook omdat zij natuurlijk ook, nou ja, Moek en andere vrienden heeft die Joods is en waarvan ze ziet wat er met hen gebeurt. Hmm. En zij wil op een gegeven moment geneeskunde gaan studeren. Maar dat kan dan ook alleen maar weer als ze dus lid wordt van de partij. En in eerste instantie vindt ze dat heel moeilijk, want dat wil ze eigenlijk niet. En nou ja, dan doet ze dat toch. Maar later vindt ze dat geen goed besluit, dus dan wil ze haar lidmaatschap terugtrekken. Maar dat vindt haar zus, die dus bij die legertop werkt, vindt dat niet goed. En die heeft natuurlijk een enorm netwerk. Dus die zorgt er weer voor. Die schrijft dan weer een brief van nee hoor, ze wil niet uit de partij. Dus er zit natuurlijk ook best wel heel veel tegenstellingen in die familie. Maar ze blijven wel vriendelijk voor elkaar. Dat is dan wel weer bijzonder. Nou ja, die tegenstelling tussen de zus Louise en Tini is eigenlijk wel het grootst. En dat laat de auteur ook heel goed zien. Want als eenmaal de oorlog tot een einde komt, dan werkt Tini nog steeds als verpleegster in een ziekenhuis. En daar worden kampslachtoffers gebracht. Want dat kamp is dan bevrijd door Amerikaanse soldaten. En ja, je kent de verhalen, die mensen zijn er heel slecht aan toe. Nou ja, die moet zij verzorgen en daar schrikt zij heel erg van, want die mensen die hebben de vreselijkste dingen onder de leden. En dat drukt toch wel haar met de neus op de feiten wat er dan in de kampen is gebeurd. En zij is eigenlijk dan de enige van de familie die in de stukken die ze schrijven na de oorlog eigenlijk reflecteert en eigenlijk ook afvraagt van nou, ik was daarbij en ik heb niks gedaan en dat is eigenlijk wel heel slecht en verdien ik het wel om verder te leven. Alle andere familieleden die schuiven dat eigenlijk op een bepaalde manier toch ook allemaal weer af en die gooien het dan op van ja, maar het is in Duitsland vreselijk geweest, ook voor de Duitse burgers. We moesten wel en dat wordt ook goed beschreven, hè, want natuurlijk hebben de geallieerden heel veel gebombardeerd in Duitsland en zijn er ook heel veel Duitse burgers dakloos geraakt en op drift. En nou ja, hebben zij natuurlijk daardoor ook allerlei ellende meegemaakt. Dus dat vergelijken ze dan ook met elkaar. En dat komt ook heel mooi naar voren als Louise, die blijft tot haar dood, haar Alfred Jodl verdedigen. Want die is in Nuremberg is hij ter dood veroordeeld. Zij zorgt dan ook voor dat zijn as ook bij Irma, die ook eerder overleden is, in een familiegraf komt, waar ze dan zelf ook bijgezet wil worden. Maar ja, dat familiegraf, als dat uitkomt, want er zit ook een groot adelaarskruis, heeft ze erop laten zetten. En vooral in de jaren 80, dat mensen toch wat meer hè, kritischer ook terug gaan kijken naar de Tweede Wereldoorlog, komen er activisten die tegen dat graf zijn, want die vinden het niet oké dat Jodl daar ligt. En nou ja, dan gaat zij daar ook weer tegen corresponderen. Dus ja, je ziet dat er allerlei bewegingen zijn in die familie, maar toch ook allemaal nog heel vriendelijk met elkaar. En ja, ik vind het eigenlijk dat de boodschap die Tini eigenlijk dan schrijft in haar memoires en die Bas van Benda ook opneemt, waarin ze eigenlijk zegt, ja, wie waarneemt moet nadenken. Nou ja, dat bedoelt ze eigenlijk van, ik heb het ook gezien, ik heb ook dingen gezien over die aanwijzingen gaven van wat er met de Joodse mensen gebeurde. Maar ik heb niet gehandeld, ik heb daar verder ook niet over nagedacht. En ja, dat vind ik eigenlijk voor deze tijd waarin we natuurlijk ook leven, oorlogen en heftige dingen gebeuren in de wereld, dat ik denk van ja, hè, dat wij nemen dat ook waar, dus denk daarover na, ga daar met elkaar het gesprek over aan. Ja, in het boek zelf, het kleedje voor Hitler, vind ik echt een aanrader, want het bracht mij heel veel nieuwe informatie over de Tweede Wereldoorlog. En ja, dan voornamelijk ook vanuit het perspectief van de Duitsers, van burger tot adel.
Ja.
En ja, dat maakt het voor mij wel een bijzonder boek over de Tweede Wereldoorlog.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.